Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen Psalm 105, de versen 1 en 2. Looft, loof, verheug de Heer der Heren, aanbid zijn naam en wilt hem eren. En ook vers 2, juicht elk om strijd met blijde galmen. Zingt, zingt de hoogsten, vreugde psalmen, 105, 1 en 2.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing vindt u in de brief van Paulus aan de Colossenzen. Wij lezen de hoofdstuk 3, de versen 1 tot en met 17. Colossenzen 3, de versen 1 tot en met 17. En de tekst voor de prediking van vanavond vindt u in de versen 12 tot en met 17. En daar lezen wij dan het woord van de Heere. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want ge zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid welke is afgodendienst, om welke de toren Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid, in de welke ook gij eertijds hebt gewandeld toen gij in dezelfde leefdet. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond. Lieg niet tegen elkander, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken. En aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld van degene die hem geschapen heeft, waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en skit, dienstknecht en vrije, maar Christus is alles en in allen. Zo doe dan aan als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander en vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft. Gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. En boven dit alles doet aan de liefde, dewelke is de band der volmaaktheid. En de vrede Gods heersen in uw harten, tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam, en weest dankbaar. Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid. Leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liedekens, zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart, en al wat gij doet, met woorden of met werken, doet het alles in de naam van de Heere Jezus, dankende God en de Vader door hem. Tot zover de schriftlezing en ook de woorden van onze tekst. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en zingen wij in aansluiting daarop Psalm 5, de versen 4 en 12. Gij die geducht zijt in vermogen, verdraag de goddeloosheid niet. En vers 12, te rechtvaardig volk zult gij belonen, terwijl gij, Heere, hen overdekt. Dat is Psalm 5, de versen 4 en 12. Nadat wij belijdenis gedaan hebben. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zou om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Zullen wij het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Eeuwige en heerlijke God, opnieuw schenkt u ons het voorrecht dat wij hier in uw huis mogen komen om naar uw woord te horen. En Heere, wat is dit toch een belangrijke zaak. Want u zegt in uw woord dat zij welgelukzalig zijn die naar u horen. Die aan de poorten van uw huis staan. Die de wacht betrekken bij de posten van uw deuren. Ja, zulken hebben een welgevallen van de Heere. En wat is er toch een noodzakelijke zaak ook voor ons, dat wij leren te luisteren naar u en naar uw woord. Trouwe God, wij zijn hier samengekomen en alles wacht op uw zegen. Want nu zijn er zoveel zaken die ons bezig kunnen houden, die onze aandacht kunnen afleiden van uw woord. Maar nou bidden wij u, Heer, of u ons wilt leiden door uw Heilige Geest, opdat wij met diep ontzag mogen luisteren naar uw heilig woord. En dat wij door uw woord en geest geleid ook deel mogen krijgen aan deze welgelukzaligheid. En dat wij u mogen toebehoren voor tijd en voor eeuwigheid. O Heere, daartoe leven wij toch op aarde, om u te leren kennen. Daarvoor spaart u ons ook. Dat wij ook bij dat rechtvaardig volk mogen horen die gij zult belonen. En dan weten wij dat dat rechtvaardig volk is niet rechtvaardig in zichzelf, maar omdat de gerechtigheid van Christus hen toegerekend wordt. En daarom is die beloning ook niet uit verdiensten, maar uit genade. Maar Heere, wat is dat toch een rijke zaak, dat u bezig bent mensen tot u te trekken. Dat u ook jongens en meisjes tot u trekt. En dat u in de harten van jongeren werkt. Opdat er een volk zal zijn dat u zal leren liefhebben en vrezen. En zo bent u zelf, u bent een bruid aan het verwerven voor uzelf, Heere Jezus. Een bruid die zal komen uit alle landen en talen. En u vanmiddag bent u weer in ons midden. En u laat uw woord weer klinken. Geef dat wij zullen luisteren. En dat het gevolg van het luisteren mag zijn dat wij ook bij dat welgelukzalig volk horen. Heere God, wilt u daartoe werken met uw Heilige Geest? Wilt u een beslag leggen op onze jonge mensen? Wilt u in de harten werken van onze kinderen? En wij bidden u uw kracht en genade, ook voor hen die in het volle leven staan. Er is zoveel dat van u afvoert. Maar wilt u ons leiden, dat wij door uw geest bearbeid worden en ingewonnen mogen zijn voor u en voor uw dienst? En dat wij het goede mogen zoeken. En dat we u niet zullen verlaten en niet u de rug zullen toekeren. Want dan haten wij het leven. Want het leven is alleen bij u te vinden. O Heere, we belijden dat wij van nature zo dwaas zijn. Dat wij de dood verkiezen boven het leven. En daarvoor is nu hemelse kracht nodig. Om deze houding te veranderen, wilt u dat geven. Maar wilt u dan ook geven, Heere, dat uw kinderen het hoe langer hoe meer mogen zien wie u voor hen bent geworden. En hoe zij ook voor u zijn geworden. En hoe uw volk en kinderen ook voor u behoren te leven en te wandelen. Heere, opdat ze niet u tekort zullen doen. En dat ze zouden verzaken om in heiligheid voor u te wandelen. Trouwe God, geef dat uw volk en kinderen een afgezonderd volk mogen zijn. Dat zij ook in de praktijk van het leven zullen getuigen van wie u bent. En dat de innerlijke houding ook door uw geest geleid mag worden. Dat er de band van de liefde mag zijn. Dat in zachtmoedigheid en ootmoedigheid er gewandeld mag worden met de Heere. In diepe afhankelijkheid van u. Dat we dagelijks zullen waken aan uw poorten. Om onderwezen te worden. Geef dat er een honger en een dorst in ons midden mag zijn om naar uw stem te horen. Dat u gezocht wordt als het allerhoogst en eeuwig goed. Heere, wij bidden u uw zegen over de gemeente. Ja, al hebben wij het verzondigd en verbeurd. We hebben geen rechten, maar we pleiten op het werk van Christus en bidden u uw zegen over jong en oud. Wilt u de gemeente beschermen en ons voorgaan met uw heillicht. Gedenk hen die het leven moeilijk kunnen vinden, die door worstelingen heen gaan. Of jongeren die vol vragen zijn. Heere, laat ze met al die vragen tot u mogen inkeren. Dat hun hart door u ingenomen mag worden. Heere, wij bidden u voor hen die verdriet hebben. Die een geliefde hebben moeten missen. U weet wat dat betekent, dat gedachten zo vaak vermenigvuldigd worden. En dat zelfs de eigen kinderen het niet kunnen begrijpen wat vader of moeder meemaakt. Maar Heere, geef dat we met het verdriet ook bij u terecht kunnen. En dat we vanuit uw woord ook versterkt worden. En dat u uw nabijheid laat zien. Gedenk hen met verdriet. met moeite. Heere, wees bij hen die een zware weg moeten gaan. Misschien van ouderdom, of misschien in eenzaamheid, of door allerlei spanningen. Geef, Heere, dat we van u vragen wat u wilt dat we doen zullen. En dat we niet zullen handelen volgens ons gevoel, maar volgens wat u ons zegt. Gedenk hen die het psychisch moeilijk hebben, die worstelingen hebben. Wilt u uw genade hen schenken, een toevlucht voor hen zijn, een rotsteen om in te schuilen. Heere, wil zijn bij hen die geen werk hebben en die werk nodig hebben. We bidden u of u nog wegen wilt openen, dat ze weer werk kunnen vinden wat bij hen past. En laten we zo ook in afhankelijkheid van u leven en laat er ook een vertrouwen op u de Heere mogen zijn, dat ook deze nood ons toch dichter aan u zal verbinden. O Heere, gedenk uw kerk door deze wereld. We bidden eerst voor onze eigen christelijke gereformeerde kerken. Wilt u met uw geest en woord nog werken en licht en waarheid zenden? En geven dat we in de grazige weide van uw woord mogen zijn en blijven. Bewaar de kerken voor verval. En wil uw waarheid duidelijk doen zien, zegen de Theologische Universiteit en het werk van de zending. Maar ook uw kerk door heel deze wereld heen. We bidden u voor uw kinderen die vervolgd worden, die opgesloten zitten in gevangenissen of in kampen. Hen die in gevaar van hun leven zijn. O Heere, wij bidden u of u het woest geweld van de vorst der duisternis wilt stoppen. En of u wilt geven, Heer, dat uw koninkrijk zal uitbreiden, ondanks alle geweld, ondanks alle listen, ondanks alle aanvallen van de vorst der duisternis. Heere, laat uw koninkrijk mogen komen en dat bidden we ook voor het volk van Israël. Dat Israël in overgrote meerderheid kent zij u niet en ze willen u ook niet kennen, hun weldoener. Maar wilt u, Heere, en te sterk worden? Want u hebt het toch gezegd in uw woorden waar gezegd wordt, ge zijt mijn volk niet en mijn beminde niet, daar zult ge worden. Mijn volk, mijn beminde. Heere God, wilt u dat doen ook bij het volk Israël? Gedenk onze regering, schenk wijsheid om ons land te besturen naar de eis van uw woord. Gedenk ons koningshuis. Gedenk die landen waar spanning en oorlog is, Irak en Syrië. We denken aan Oekraïne. Heere, wilt u nog vrede geven? Hoor ons bidden. Neem weg onze zonden. Sterk uw dienaar in het spreken en leid ons bij het luisteren. Om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 133. 133, u krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. Gemeente, er is geen groter contrast hier op aarde dan het contrast tussen een bekeerd en een onbekeerd mens. Tussen een mens die de Heere vreest en een mens die de Heere niet kent. Dat is een breekpunt, een snijpunt, een césuur in het persoonlijk leven. Wanneer mensen kunnen spreken van een vorig leven en nu van een ander leven. De Bijbel noemt dat een overzetting vanuit de dood in het leven. Van iemand die helemaal melaats was van de hoofdschedel tot de voetzool toe. En dat die man helemaal genezen is, vernieuwd wordt. En zo spreekt de schrift er ook over dat de Heere mensenlevens vernieuwt en harten nieuw maakt. Dat het oude voorbij gegaan is, het is alles nieuw geworden. Wanneer iemand in plaats van haatdragend en egoïstisch te zijn, nu liefdevol wordt en hart heeft voor anderen. Dat is een verschil tussen diepe onvrede en grote vrede. Een verschil tussen angst en onrust en onvoldaanheid en vrede, rust, richting in het leven te krijgen. Dat is een enorm contrast. En dat is een contrast wat apostel Paulus hier getekend heeft bij deze gelovigen te Colosse. Je kunt ook een voorbeeld bedenken. Jongens en meisjes, moet je voorstellen dat er een verschrikkelijke storm is. Dat heb je soms wel eens in de zomer. Een vreselijke storm met bliksem, onweer en donkere luchten. Het gebeurt ook in Noord-Amerika, in Canada en Amerika, dat er ook wel grote orkanen woeden. Zo gebeurt vlak waar wij wonen dat een heel stuk van het dak van een kerk afgerukt werd. En dat de school, ook vlak bij ons, werd opgetild. En dat de schoolboeken kilometers verder in het veld gevonden werden. Een verschrikkelijke storm is dat. Nou, stel u voor dat we in zo'n storm zitten. Vreselijk, donker, onweer, bliksem. En dat de storm overtrekt en de volgende morgen is het heel rustig weer. De zon schijnt heerlijk en u gaat weer buiten zitten. En u geniet van de heerlijke zonneschijn. De vogels kwetteren weer. Het is heerlijk om buiten te zijn. En dan zegt u ook, wat een verschil, wat een contrast. Nou, nog veel sterker is het contrast geweest dat die gemeenteleden de Colosse hebben meegemaakt. Vroeger leefden ze in de zonde, leefden ze in gierigheid, waren ze gevangen door hun zondige lusten. Ze leefden in haat en nijd met elkaar. En ze waren onder de toren van God, ze kenden geen rust, ze hadden geen vrede. Maar nu is de zaligmakende genade van God in hun harten gekomen. Nu hebben ze vrede gevonden door de Heere Jezus Christus. En nu is alles rustig. Nu bestraalt de zon der gerechtigheid hen. Ze mogen leven in het licht van Christus. En Paulus wijst hen erop in dit gedeelte hier in hoofdstuk 3... Dat grote verschil in hun leven gekomen is omdat Christus al hun zonde, hun schuld genomen heeft. En dat Christus voor hen hun vloek gedragen heeft. En dat de Heere Jezus de toren van God in hun plaats gedragen heeft. En dat zij nu de vrede die er ligt in de Heere Jezus ontvangen hebben. Nu is God hun vader geworden. Ze leven in een nieuw leven en ze willen ook nooit meer terug naar dat oude leven. Want het leven met de Heere Jezus is zo rijk, is zo vol. Wanneer u daar iets van verstaat, dan wilt u nooit meer terug. Zonder hem, dat zou voor u een nachtmerrie zijn. Dat zou voor u het verschrikkelijkst zijn. Als God er niet meer zou zijn. En niet meer voor u zou zijn om u vast te houden en te leiden. Wel nu, deze mensen in Colosse, die hadden God als hun vader leren kennen. Door het offer van de Heer Jezus Christus. En de Heilige Geest woonde in hun harten. En nu waren ze in gevaar om door die valse leraren helemaal overhoop gehaald te worden. En niet meer op de Heer Jezus te gaan richten, maar op zichzelf. En daar wijst de apostel Paulus op hen op, die grote verandering die in hun leven gekomen is. En dan zegt de apostel verder dat ze eigenlijk niet meer in deze wereld thuis horen. Ze horen thuis in de hemel. Ze hebben dat hemelse leven in hun hart ontvangen. Een leven wat op God gericht is. Een leven in de liefde. Een leven door het geloof en met ware hoop. En zo hoort een kind van God eigenlijk ook niet meer op de aarde. Hij hoort ook eigenlijk in de hemel. En daar is hij ook op weg naartoe. Dat kan vroeger komen, kan wat later komen, maar daar gaat hij naartoe. De Heer heeft zijn ziel nieuw gemaakt. En nou gaat de Heer ook nog straks hun lichaam helemaal nieuw maken op de jongste dag. Zodat ze helemaal naar een lichaam en ziel bij de Heer zijn. Want ze horen niet meer thuis in deze wereld. En ze voelen zich ook niet meer thuis in deze wereld. Waar de mensen zo heel enthousiast over kunnen worden, dat spreekt hun niet aan. Ze hebben een ander levensbeginsel gekregen. En dat is nou zo rijk. Kent u dat nou? Kent u zo'n verandering in uw leven? Is de Heilige Geest in uw leven begonnen? Dat is toch noodzakelijk? Kijk, wanneer u het niet wilt en durft ontkennen dat de Heer in uw leven begonnen is, dan begrijpt u er iets van. Dat de wandel van een kind van God in de hemel is. Dat ze leven nu volgens hemelse principes. Volgens de principes van Christus. Nou, en nu richt de apostel Paulus zich hier in deze verzen. De verzen, onze tekst, 12 tot en met 17. Nou richt apostel Paulus zich hier tot de wedergeboren kinderen van God. Hier geeft de Heere dus onderwijs voor een kind van God hoe hij behoort te leven in deze wereld. Hoe hij behoort te zijn op deze aarde. En heel in bijzonder spreekt apostel hierover hoe kinderen van God moeten leven met medekinderen van God. Dus hoe het eigenlijk in een gemeente behoort toe te gaan. Nergens zegt apostel Paulus dat iedereen in de gemeente bekeerd is. En dat nee, hij heeft ook teksten waarin hij duidelijk wijst ook op die jonge christelijke gemeenten. Uit de apostolische tijd dan wijst hij er al hen op dat ze zichzelf moeten onderzoeken of ze wel in het geloof zijn. Maar hier gaat het om hoe een kind van God behoort te leven in deze wereld, in dit leven op aarde. Daar richt apostel Paulus zich hier op. En daar gaat ook de preek over, hoe een kind van God behoort te zijn in deze wereld. En natuurlijk willen we ook aandacht geven aan hen die daar geen deel aan hebben. We moeten onderscheidelijk preken, dat doen we ook. Maar begrijp goed wanneer we deze verzen behandelen. Het gaat hier om hen die wedergeboren zijn, die een nieuw leven hebben leren kennen. En dat durft misschien een kind van God zich niet zomaar toe te eigen en zeggen, ja, het is zo, want u ziet zoveel onrust nog in uw leven waar u tegen strijdt, maar dat uw hart uitgaat naar de Heere. Dat er toch een ander levensbeginsel gekomen is. Dus het gaat hier over het christelijke leven. En dat wordt gekenmerkt door ten eerste hemelse schenking. Ten tweede, hemelse kleding. En ten derde, hemelse lering. Dus het christelijke leven, dat wordt gekenmerkt ten eerste door hemelse schenking. Wat is dat? Dat is het begin van vers 12. Als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden. Dat is de hemelse schenking. En dan zien we ook de hemelse kleding. Dat een kind van God bekleed is met hemelse kleding. En daar gaat het over de rest van vers 12, 13 en 14. Hoe een kind van God bekleed behoort te zijn. Met innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander en vergevende de een de ander. Zo iemand tegen iemand enige klacht heeft. Gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij al zo. En boven dit alles doet aan de liefde, dewelke is de band der volmaaktheid. Dat is de hemelse kleding. En dan ook de hemelse lering. Vers 15 tot en met 17. En de vrede Gods heersen in uw harten. Tot welke gij geroepen zijt en wees dankbaar. En het woord van Christus wonen rijkelijk in u. In alle wijsheid. Leert en vermaant elkander met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in de naam van de Heere Jezus. Dankende God en de Vader door hem. Wel nu, wanneer u de genade van de Heere kent in uw leven, dan vertelt Paulus hier hoe u hebt te leven. En als het goed is, zal de liefde van God u ook dringen om zo te leven. Dan herkent u wat apostel Paulus zegt in uw leven. Het vindt weerklank in uw leven. U zegt, ja, zo behoort het te zijn. En met al mijn gebrek, daar verlang ik naar, daar bid ik om, daar vraag ik om. En dat is uiteindelijk het doel nu van mijn leven. Dat ik mag leven zoals de Heere wil dat ik leef. En zo behoort een kind van God te leven vanuit Christus. Vanuit de volheid van Christus en de schenking in Christus en wat de Heere geeft. Dat is zo rijk, dat is zo groot. Daar mogen we niet aan voorbij leven, daar moeten we mediteren. En ons leven onderzoeken of we wel zo leven. En wanneer u de Heere kent in uw leven, dan moet u zich goed realiseren wat die heerlijke hemelse schenking is in uw leven. Onthoud wat de Heere God gedaan heeft in uw leven. En denk daar maar elke dag weer aan wat God in uw leven heeft uitgewerkt en wat Hij u geschonken heeft. Vergeet dat niet, want de duivel wil dat liefst ook allemaal maar verdoezelen en verdonkeren, dat u er maar niet aan denkt, maar u moet er juist wel aan denken. Zo doet dan aan als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden. God heeft u dan uitverkoren. God heeft u uitverkoren van eeuwigheid af. Wanneer de Heer in uw leven gekomen is, dan moet u uzelf goed voor ogen houden. Dat zolang God God was, Hij u heeft gekend en lief gehad. Van eeuwigheid af heeft Hij u gekend. Uit vrije liefde, uit vrije genade. Helemaal geen verdienste van u. U bent op een ongelofelijke wijze bevoorrecht. de eeuwige schepper van hemel en aarde, heeft zijn volk lief gehad van eeuwigheid af. Dat is het voorrecht van een kind van God. Zodat, wanneer u dat kindschap Gods niet durft ontkennen, dan moet u hier maar elke dag even over nadenken. Dat de Heere u dan uitverkoren heeft om het eeuwige leven te ontvangen. En u bent niet de enige. Er zijn nog veel meer mensen die God ook uitverkoren heeft. En in hun hart heeft de Heere ook die heerlijke genade gegeven. Want een kind van God is nooit alleen. Er zijn ook anderen om u heen die de Heere ook heeft uitverkoren. En dat is zo heerlijk. Dat is het heerlijke van de gemeente van de Heere Jezus Christus. Dat de kinderen van God zich mogen verheugen in die uitverkiezing van eeuwigheid af. En deze uitverkorenen, zegt de apostel in vers 12, zijn ook de heiligen. Het begrip heiligen betekent dat je apart gezet bent, dat je afgesneden bent van deze wereld, apart gezet van andere mannen en vrouwen. En dat is gebeurd toen de Heere u trok, toen de Heere u te sterk werd, en toen de Heere u liet zien dat u niet meer zonder hem mag leven, en toen u ontdekt werd en u zag uw verdorvenheid en de leegheid en de schuld van uw bestaan, en dat hij in uw leven gekomen is, en dat hij u zijn vergeving en verzoening en zijn vrede en vreugde geschonken heeft, langs welke weg dat ook uitgewerkt is. Maar toen heeft God u apart gezet. En hij heeft u apart gezet voor hem, hem toegewijd. En daarom hoort u ook thuis dan in de hemel. Een kind van God hoort hij niet thuis op aarde. En daarom neemt de Heer ook sommige van zijn kinderen, ook veelbelovende kinderen, op een jonge leeftijd zelfs weg. Er zijn in de kerkgeschiedenis ook jonge, veelbelovende predikanten. Op jonge leeftijd, in hun twintiger jaren, zijn weggenomen. Andrew Gray was, meen ik, 21. En McShane, meen ik, 29. Ik citeer nou uit geheugen, maar dat ze jong waren toen ze weggenomen werden. En daar doet de Heer niets verkeerds mee. Ze horen ook in de hemel thuis. Maar dat gold ook van Mozes, die 120 jaar oud werd. Hij hoorde ook thuis in de hemel. Daar is hij nu ook. Dus of je nu wat korter leeft of langer leeft. Een kind van God hoort in de hemel. Dat is toch rijk. Dat is toch heerlijk. Om te weten, dat is het doel en daar gaat het naartoe. En op die weg daar naartoe zal de Heere dan zijn kind leiden al de dagen. Afgezonderd voor God. U hoort thuis in de hemel en daarom behoort ook elke dag hier op aarde dat hemelse leven door te klinken, vertoond te worden. Zo is een kind van God apart gezet om het leven dat nog rest in het vlees te leven voor de Zoon van God die mij heeft lief gehad. Dan behoort het leven van een kind van God een weerspiegeling te zijn van deze hemelse principes. En daarin bent u ook weer niet de enige. Er zijn er veel meer. En dan behoort een kind van God, zegt apostel Paulus, ook bij de beminden. God heeft hen lief. Daarom heeft God hen uitverkoren. Daarom heeft God hen apart gezet. Ze zijn de beminden van de Heere. Misschien gaat uw kind van God door moeite heen. Misschien gaat niet alles zoals u wil. Maar vergeet nooit deze schitterende woorden van de apostel Paulus. Uitverkorenen Gods, heiligen, beminden. Dat God u dan lief heeft met een onveranderlijke liefde van eeuwigheid af. En tot eeuwigheid zal dat dezelfde blijven. En daarom was God met barmhartigheid bewogen. En wilde hij niet dat u in het verderf zou neerzinken. Hij heeft u Christus dan geopenbaard aan uw ziel en leven. Beminden God. Is er iets rijker? Is er iets meer heerlijk dan dit? Wanneer u hem kent in uw leven, hoe bevoorrecht bent u dan? En dat is voor u niet alleen, maar dat is voor allen die in Christus Jezus zijn. Of ze nou blank of bruin zijn, rijk of arm, of Jood of Griek. Dit is de hemelse schenking uit vrije genade. Zullen we dan maar heel ootmoedig zijn? En misschien zegt u, ja, maar ben ik wel uitverkoren? Of zou God dit wel ook aan mij willen geven? Kijk, hoe heeft de Heere Jezus de menigte mensen aangesproken? Heeft hij gezegd, ja, als God u uitverkoren heeft, dan mag u komen. Nee, God heeft u uitgenodigd om in deze week een trouwerij te hebben. Er zijn uitnodigingen voor gestuurd. En dat bruidspaar meent het wanneer ze u uitnodigen. God stuurt u ook een uitnodiging. U hebt niet te maken met verkiezing. U moet niet staren op de verkiezing alsof het iets vreselijks is. Het is heerlijk. Het is Gods liefdevolle verkiezing. Wat tot onnoemelijke troost is voor de kinderen van God, waar u nooit bang voor hoeft te zijn. Waar u wel bang voor moet zijn, is dat u die uitnodiging van God maar voor kennisgeving aanneemt. Wees daar nou maar bang voor. En ga nou maar met die uitnodiging die God tot u komt, om ook tot zijn volk te behoren. Ga daar nou mee in de binnenkamer. En leg nou de onmogelijkheid maar voor de Heere neer. Wat mij betreft kan het nooit. Zoveel bruist in mij op. Ik ben een raadsel voor mezelf. Ik lig dood in zonden en misdaden. Ik begrijp de helft niet van hoe het allemaal moet en hoe het allemaal kan. Heere, wees u mijn borg. Zo mag u vragen. En God belooft te horen. Omdat wij nog met een gewillige borg te doen hebben. In deze tijd van de genade. En is dat niet rijk om te horen dan, tot uw verwondering, te horen bij die beminden God, bij die uitverkorenen God, die apart gezet zijn om een hemelse wandel te hebben. Dat is de hemelse schenking. Maar we zien ook de hemelse kleding. Vers 12 zegt het ons, zo doet dan aan. Dus jongens en meisjes, 's morgens word je wakker, moet naar school en zegt je moeder tegen je, doe je kleren aan, precies. Je doet je kleren aan en dan beneden komen en wassen en op tijd zijn bij het ontbijt. Doet dan aan, dat zegt apostel Paulus hier ook tegen die mensen in Colosse. Doet dan aan, wat moeten ze aandoen? Hun kleding, niet een gewone kleding. Het gaat om de hemelse kleding. Zoals de Heere wil dat we bekleed worden in dit leven. Doet dan aan. En dat zien we ook in vers 14. Daar staat er wel schuin gedrukt, maar dat is weer het gevolg van vers 12. Doet dan aan. En boven alles, dit alles doet aan. Dat is een uitdrukking van kleren aandoen. En die uitdrukking, De werkwoordsvorm in het Grieks is doet dan aan, dat is een blijvende effect heeft dat. Dat heeft een voortdurende uitwerking in het leven. Doet dan aan, een doorgaande daad. Dus als u morgenochtend wakker wordt, doet u kleren aan. Denk dan maar aan dit. De hemelse kleding. Doet ook aan die hemelse kleding. En wat is die hemelse kleding? Nou, dat zien we in versen 12 verder, tot en met 14. Zo doet dan aan de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid en wat daar verder volgt. Dat is de kleding. Kijk, wanneer u iemand op de markt tegenkomt en die heeft heel aparte kleding aan. Soms kun je het wel tegenkomen. Rotterdam wat meer dan hier. Er loopt zo'n vrouw rond met een burka. Je kunt helemaal niet zien wie het is. Of soms kun je het ook in op ons eiland ook zien. Dat iemand wat andere kleding aan heeft. Misschien Afrikaanse, inheemse kleding. Dat valt gelijk op. En dan zien we, hij komt uit een andere cultuur of die vrouw. Nou, zo behoort ook een christen herkenbaar te zijn aan zijn kleding. En natuurlijk moet het ook netjes gekleed zijn, niet aanstootgevend in het dagelijkse leven. Maar het gaat hier om hemelse kleding. Geestelijke kleding. En de eerste vorm, de apostel Paulus beschrijft dan verschillende van die kledingstukken, die geestelijke kledingstukken. De eerste vorm van hemelse kleding is uw houding, hoe u met anderen omgaat. Uw houding, hoe u met anderen omgaat. En er zijn twee woorden voor: barmhartigheid en goedertierenheid. Dat zijn twee manieren waarmee uw houding bepaald wordt. Barmhartigheid betekent dat u goed doet aan andere mensen. Dat u met de daad voor hen zorgt. Dat u goed voor hen bent. Zorgzaam. Gunnend in de praktijk. Dat is barmhartigheid. Maar goedertierenheid, dat ziet meer op de innerlijke houding van het hart. Dat toont uw bewogenheid voor het welzijn van de ander. Een innerlijke bewogenheid. Dat u zorg hebt voor andere mensen. Met hen meeleeft. Dus dat bepaalt uw houding. De houding. Innerlijke bewegingen. Der barmhartigheid en goedertierenheid. Maar dan is er ook een tweede vorm van kleding. Dat heeft te maken met uw zelfbeeld. Met uw zelfbeeld. Daar zijn twee woorden aan gewijd. De woorden ootmoedigheid en zachtmoedigheid. Dus hoe ziet u nou uzelf? Ootmoedigheid. Wat wil dat zeggen? Vanmorgen gezien. Denk je heel klein van jezelf? Precies. Maar dan acht je ook de ander uitnemender dan jezelf. Dat is ootmoed. En in ootmoed dan weigert u op uw rechten te staan. Deed de Heer Jezus ook niet. U hoeft dan niet altijd uw gelijk te behalen. Dan is het beter om onrecht te lijden dan iemand anders onrecht aan te doen. Dat is uw zelfbeeld, ootmoedigheid. Maar dan is er ook zachtmoedigheid. Dat betekent dat u voorzichtig omgaat met de ander. Met zorgzame liefde. Dat u weet van uzelf, dat u met zorgzame liefde zult omgaan met de ander. Dan kun je ook denken aan zelfbeheersing. Iemand die heel sterk is, een reus van een man, die pakt een klein babytje op. En hij moet zijn kracht inhouden. In tederheid doet hij dat. Het heeft te maken met zachtmoedigheid. En dan is er een derde vorm van hemelse kleding. Dat heeft betrekking op hoe u reageert op anderen. En daar zijn drie woorden voor. De manier waarop u reageert ten opzichte van anderen, langmoedigheid, verdragende elkander en ook vergevende de een de ander. Langmoedigheid, dan heb je geduld met de ander. Dan wordt u niet boos, maar dan bent u geduldig. En dat kunt u doen wanneer het goed is, omdat u uzelf hebt leren kennen als een zondaar voor God. En dan weet u hoe God zo geduldig met u is, dan wil je ook geduld met een ander opbrengen voor hem. En als je ziet hoeveel kwaad jij tegen de Heere gedaan hebt, dan kun je het ook verwerken wanneer iemand wat kwaad tegen jou doet. Dan kun je het overgeven met langmoedigheid, met geduld. En daaraan gekoppeld is ook verdragende elkander, ook weer omgaan met de ander, verdragen. Dan beseffen we dat we allemaal wat anders zijn. En dan moeten we elkaar ook verdragen. Dan kan het ook best zijn dat wanneer u zelf mag weten als de grootste der zondaren, dan kun je ook wat hebben van een ander. De Heer Jezus was de heilige, zonder zonde, en hij was verdraagzaam. Wij behoren ook verdraagzaam te zijn. Dan noemt de apostel ook vergevende de een de ander. Dat moeten wij goed verstaan. Vaak wordt vergeving verkeerd begrepen. Vaak is vergeving eigenlijk iets waarvan we zeggen van, nou, die ander zal het wel niet zo bedoeld hebben, dus ik vergeet het maar en ga maar door. En dat noemen wij dan vergeving, maar zo is het helemaal niet. Het kan wel best zijn en waarschijnlijk is het ook zo dat die ander het wel gemeen bedoeld heeft. En vergeving wil zeggen dat je dat onder ogen ziet. Ja, die ander heeft inderdaad echt wat lelijk tegen mij gedaan, maar vergeving wil zeggen, ik zal het hem niet kwalijk nemen. Vergeving. Dan kunt u het onrecht dat u aangedaan wordt vergeven en overgeven aan de Heere. Weten dat de Heere rechtvaardig zal oordelen. Vergevingsgezindheid ten opzichte van elkaar in de gemeente. Dat hoort bij die hemelse kleding. We zien hier dus 7 hemelse kledingstukken. En de Heere Jezus heeft die zelf ook gedragen. Heeft de Heere Jezus zelf ook niet zo gewandeld? Met innerlijke bewegingen van barmhartigheid en goedertierenheid. In ootmoedigheid en zachtmoedigheid. En met langmoedigheid de ander verdragende en vergevende. En dan zegt Paulus, doet gij alzo. En dan worden deze 7 hemelse kledingstukken worden bij elkaar gehouden, kun je zeggen, met een riem. En die riem, dat is de liefde. De band, noemt Paulus dat, de band der volmaaktheid in vers 14. En boven dit alles doet aan de liefde. Welke is de band der volmaaktheid? Dat betekent zelfverloochenende liefde. De liefde waarin het welzijn van de ander gezocht wordt. Dat houdt eigenlijk in dat ongeacht wat het mij kost, ik wil u, mijn broeder of mijn zuster, goed doen. En dat om Christus wil. Ik wil langmoedig zijn, geduldig. Ik wil verdraagzaam zijn. Ik wil u vergeven. Ik wil goedertieren zijn en barmhartig zijn. Met langmoedigheid en ootmoedigheid bekleed. En zo wil ik leven om Christus wil. Omdat hij mij eerst zo uitnemend heeft lief gehad. Want zo behoor ik te leven in het hemelse leven hier op aarde. Kijk, en wanneer dat nou werkelijkheid is in ons leven, dan krijgt u ook vrede. Daar spreekt de apostel Paulus van in vers 15. Wat is het gevolg van dat allemaal? En de vrede Gods heersen in uw harten. Dan heeft een mens vrede. De vrede die je behoort te zijn, wanneer we ook met elkaar in de gemeente wandelen als één lichaam. Dan is er rust, stabiliteit. Dan is er een wandel in zijn liefde. Want zegt de apostel, ge zijt toch geroepen tot één lichaam te zijn. Om samen de Heere te zoeken en lief te hebben. Kijk, en wanneer er zo'n houding is, wanneer we bekleed zijn met die hemelse kleding, dan gaan we elkaar ook niet nawijzen. Het kan heus zijn dat de ander iets verkeerds gedaan heeft. Dat gebeurt ook. Maar hoe reageren we daarop? Daaraan zien we of we die hemelse kleding dragen. En met die hemelse kleding, dan komt er wel vrede. En dan gaan we geen verdachtmakingen tegen elkaar hebben. En geen geroddel. En geen nawijzen van elkaar. En niet gemeen spreken van elkaar. Een wandel in vrede, dat is een hemels leven. Omdat God mijn vreselijke zonden vergeven heeft. En dat hij mij lief gehad heeft van eeuwigheid af, ik vuile zondaar. En dat ik nooit van Christus gescheiden kan worden. Daarom wil ik het goede voor mijn medebroeder en zuster zoeken. Dan kan ik niet en wil ik niet meer kwaad over hem spreken. Want dat past niet bij de hemelse wandel. En dan gaat de vrede stuk en de gemeenschap kapot. En dan ben ik naakt. Heb ik geen kleding meer, geen hemelse kleding. En dan gaat alles mis. En dan blijkt het dat ik helemaal niet de Heere gekend heb. Omdat ik nog vasthoud aan al mijn hardheid. En mijn liefdeloosheid. En mijn wraakgierigheid. En dan heb ik ook geen rust en geen vrede. En dan spreekt ook Gods woord me niet aan, omdat ik hem niet ken. Maar zo wil ik niet leven. Ik wil met hem leven. Bekleed mij, Heere, met die zeven hemelse kledingstukken. En geef mij die band der volmaaktheid, de liefde. En dat is best een strijd. Oh, dat gaat niet allemaal automatisch, klaar. Nee, dat is een levenslange strijd. Dat zie je bij Mozes. Hij heeft ook gestruikeld. En Paulus zegt, ik ben de ergste die rondloopt. En dat is geen overdrijven. Hij wist van zijn eigen hart hoe hij was. En je leest van de zonde van Gods volk. Nee, dat gaat niet automatisch. Daar is veel struikelen. En dat soms meer struikelen dan opstaan. En zo gauw dan spreken we iets en zeggen we, oh, had ik nooit moeten zeggen. Dan heb je pijn in je hart. Want dan is ook een kind van God hier nog niet die hij zijn moet. En daarom is dit het voortdurende strijd in het leven op deze aarde om die hemelse kleding te kunnen dragen. En dat de Heere met zijn genade in onze harten zou regeren. Omdat God heeft geroepen tot één lichaam. En dan zal er vrede zijn. En dan vloeit daaruit voort dat de apostel ook schrijft, wees dankbaar. Wees dankbaar. Ja, dat begrijpt u wel. Wanneer u weet hoe goed God voor u geweest is, dat dan uw leven gekenmerkt moet worden door die band der volmaaktheid, de liefde, en dat u dankbaar zult zijn. Dat u naar mij hebt omgezien. Dan wilt u het niet vergeten en dan kunt u het ook niet vergeten wat God gedaan heeft. En steeds wilt u erop gewezen worden. Nou, dat is de roeping. Hemelse kleding. Maar dan is er ook hemelse lering. Want ja, een kind van God moet onderwezen worden. Steeds weer moet hij leren. In vers 16, dat woord van Christus moet rijk in u wonen. Lering. Een kind van God blijft altijd een leerjongen, steeds weer terug naar het woord. U raakt er nooit in uitgestudeerd. Het woord. Heel interessant, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Wat bedoelt Paulus hier wanneer hij tot die Colossenzen spreekt? Wat is dat woord van Christus? Ja, dat is natuurlijk de evangeliën. Ja, maar die waren er toen nog niet. Nou, dat zijn de brieven van Paulus. Nou, die waren ook nog maar nauwelijks. En sommige moesten nog geschreven worden. Wat is dat woord van Christus? Dat is het Oude Testament. Dat is het woord van Christus. Voor ons is dat natuurlijk heel de Bijbel, Oud en Nieuwe Testament. Maar in hun dagen hadden ze alleen maar het Oude Testament. En pas later kwam het Nieuwe erbij. Nou, dat woord van Christus, dat moet in ons wonen, dat Oude Testament, dat getuigt van Christus. En dat zal u leiden, zegt de apostel hier, in alle wijsheid. Deze wijsheid ontvangen wij als het woord van Christus in ons woont. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Als je, jongens en meisjes, als je ergens op bezoek gaat, ga bij een tante op bezoek. Je komt binnen, je blijft er een paar uur, je speelt wat misschien met neefjes en dan ga je weer naar huis. Woon je daar? Nee, natuurlijk niet. Je komt er even binnen, krijg wat lekkers en dan ga je weer naar huis. Als je ergens woont, dan ben je thuis. En nou wil de Heere dat het woord van God in jou woont. En dat jij in dat woord van God woont. Dat betekent voortdurend blijven. En dan, ja, dan moeten we ook nadenken over hoe we nou de Bijbel lezen. Kijk, wij zeggen over de Bijbel lezen. In de kerk, in voorgaande eeuwen, werd niet zozeer gesproken over het lezen van de Bijbel, maar over het mediteren over de Bijbel. Erover nadenken. En dat is wel een verschil. Als wij de Bijbel lezen en je laat je ogen over de teksten gaan. Misschien aan tafel, u weet hoe het gaat, er wordt een stuk voorgelezen. Misschien leest u mee, dat is heel goed met kinderen, dat ze allemaal een Bijbel voor zich hebben. Dat ze mee kunnen lezen. Maar toch, je leest er één keer doorheen. Je kunt erover spreken, dat is ook nog beter met de kinderen over te spreken. Maar vaak is het, we lezen de Bijbel en dan kun je het dicht doen, maar dan vervluchtigt het weer. En jij kunt ook zeggen, nou ik lees uit de Bijbel, elke avond voor ik naar bed ga, lees ik een stukje en ik doe het weer dicht en ik heb uit de Bijbel gelezen. Maar heb je erover nagedacht? Heb je erover gemediteerd? Woont nu dat woord van Christus rijkelijk in jouw leven? Dat kan alleen maar wanneer het woord van God, net als met eten, dat je het proeft. Je moet het in je opnemen. Je moet de zoetigheid eruit halen. Een snoepje slikt u in één keer door. Een pepermuntje nu in de kerk slikt u ook niet in één keer door. Dan blijft u in uw mond en u zuigt erop. En dan komt de zoetigheid op en dat blijft zo een tijdje. En dat, ja. Zo is het met het woord ook. Dan moet je in je opnemen en over nadenken. En er moet zoetigheid uitkomen. Moet je erover nadenken. Wat betekent dit? Wat zijn de verbanden hier? En dan hebt u de vrucht van. Kijk, zo woont het woord van Christus in u. Zo leert u. Zo wordt u onderwezen. Dan weet u de weg die u gaan moet. Dat hoort bij het hemelse wandel hier op aarde. Hemelse lering. Hoe gaan we met het woord om? Ontbreekt misschien de hemelse lering in uw leven en u weet precies waar het aan schort. Nou, denk dan na over deze tekst. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. En zo is er ook lering door te zingen. Zingen. Oh, dat is prachtig. Een mens leert pas echt zingen wanneer hij de liefde van de Heer in zijn hart kent. De wereld zingt niet echt. Nee, zingt niet echt. Maar een kind van God gaat zingen. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheden. En dan kan het zijn dat u alleen op je kamer bent. En dat je ziet de goedheid van de Heer. En je dankt de Heer ervoor. Maar je kunt je gedachten niet goed onder woorden brengen. En dan ga je zingen. Mijn ziel verheft Gods eer. Dan ga je zingen. Dat hoort bij een hemelse wandel. En daarom zingen we ook in de gemeente. En daarom zongen ze onder Israël ook. En daarom zingen wij ook, daarom is het ook goed om mee te zingen. Het gaat niet erom of u wijs kunt houden. Het gaat niet om of u mooi kunt zingen, daar gaat het niet om. U moet zingen. Zingen. Meedoen. God is het toch waard. En door dat zingen leert u ook. U wordt erdoor gesticht, u weet het toch wel. Bepaalde tekstregels in deze dienst al, die u dan aanspreekt. Er zit onderwijs in: het rechtvaardig volk zal God belonen. Was dat niet Psalm 5? Dat laatste vers. En dan, als je dat zingt, dan zie je, ja, er komt een beloning uit genade. Maar er komt wat, de Heere. Dat sticht u, dat leert u van. En de apostel zegt hier, we moeten maar zingen psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Dat staat in de Bijbel. Dat lezen we ook meer in de Bijbel. Dat lezen we meer, waar lezen we dat nog meer? Dat lezen we in het boek van de psalmen. Wat staat dan in het boek van de psalmen? Nou, er staat een psalm van David. Hebt u zo vaak gelezen? Gaat u verder lezen? Een lied hamaalot. Moeilijk woord, jongens en meisjes, hè? Hamaalot. Dat betekent trappen, dat betekent opgang. Dat zijn de pelgrimsliederen. Een lied staat er dan. En er staat ook een gezang. Zingt een nieuw gezang de Heere. Ja, echt. Wanneer de apostel, een Jood, die opgevoed was met de psalmen. Wanneer hij zegt tegen die mensen in Colosse te zingen psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Dan wijst hij op het boek van de psalmen. Dat is bijbels, exegetisch, volkomen juist. In Marcus 14, vers 26 lezen we van de Heer Jezus dat hij met zijn discipelen de lofzang gezongen had. De lofzang gezongen had. En wat was dat? Dat was na het paasfeest. En wat zongen de Joden dan? Dan zongen ze psalmen 115 tot en met 118. De lofzang, dat waren de psalmen. En daarom zingen wij ook in de kerk psalmen. In de tijd van de reformatie zijn ze weer teruggegaan naar de vroege kerk die ook psalmen zongen. En daarom zingen wij psalmen. Juist in de samenkomsten van de gemeente. Dat zijn de psalmen, de lofzangen, de geestelijke liederen. Want wij zingen het woord van God. En hier in de kerkdienst lezen wij het woord van God. En we moeten bidden naar dat woord en we moeten preken naar dat woord. En we beginnen de dienst en we beëindigen de dienst met het woord van God. Met de foto, mijn groet en de zegen aan het einde. Want hier is het principe dat het woord van God heeft alle gezag. Daarom ging Calvijn ook terug naar psalmen, heeft het weer ingevoerd. En gelukkig zingen wij dat nog. De diepte van de psalmen, dat vind je niet in menselijke geschreven liederen. Maar natuurlijk mogen wij ook gerust gedeelten van Gods woord samenvatten. En dan met elkaar over spreken en daarvan getuigen. En natuurlijk mag je dat ook wel zingen. Natuurlijk mag je wel gezangen zingen. Maar in de kerk zingen wij het woord van God. En dan zal het effect van al deze zaken zijn dat we zingen met vreugde, zegt de apostel Paulus, met aangenaamheid in uw hart. Is dat niet prachtig om samen te zingen? Doet u het in uw gezin ook wel eens? Misschien 's avonds na het warm eten, dat u dan een psalmvers samen zingt. Dat is toch prachtig, met aangenaamheid, zegt de apostel Paulus. En dan zal het effect van al deze zaken zijn, dat u onder het aangezicht van God leeft. Dat u alles doet in de naam van de Heere Jezus. Ja, dat is ook een heel diepe tekst. Uit vers 17, en al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in de naam van de Heere Jezus, dankende God en de Vader door hem. Nou, dat betekent dat een kind van God in zijn hemelse wandel zal voortdurend vragen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Wat wilt u dat ik zeggen zal? Leer mij naar uw wil te handelen. Verenig mijn hart tot de vrezen van uw naam. Zo vindt die hemelse wandel hier op aarde plaats. En er ligt een nadruk op Christus. Want hier in vers 17 doet het alles in de naam van de Heere Jezus. En dan zien we de echo van vers 11. Dat Christus is alles en in allen. Het gaat in strikte gehoorzaamheid en in gemeenschap met Christus. Zo wordt dat hemelse leven gewerkt in de dagelijkse wandel van zijn kinderen hier op aarde. Nou, hoe leven wij nu? We zijn allemaal lid van de gemeente. We zijn allemaal opgekomen. Kennen wij nou die hemelse kleding? Kennen wij die hemelse lering? Leven wij daaruit? Het feit dat we naar de kerk gaan, betekent niet dat we die hemelse kleding aan hebben. Van nature dragen we dat helemaal niet. Dat moet je aangepast worden door de Heilige Geest. En je moet persoonlijk bij de hand genomen worden, dat de Heer onder vier ogen met je gaat spreken. Je gaat leren. Ken je die lering? Zo niet, dan ken je niet die hemelse wandel. Dan ken jij een andere wandel. Een wandel die van de Heere afvoert. Een wandel die naar de verlorenheid gaat. En dat is verschrikkelijk. Terwijl de Heere Jezus hier staat en u nodigt tot een hemelse wandel, zullen we dan niet maar gauw onze knieën buigen en zeggen, Heer, ik wil niet verloren gaan. Ik wil ook behouden worden. Ik wil ook die hemelse lering van u ontvangen. Dat ik ook met die hemelse kleding bekleed mag worden. Dat ik ook die hemelse schenking mag ontvangen. Dat ik uw liefde in mijn hart en ziel mag kennen. Ga dan maar vragen. Ga dan maar aanhouden in het lezen. En zoek de Heer en belijd uw tekort en belijd uw schuld, dat u er niet waard bent dat God naar u omziet, maar zie op naar Hem die volkomen barmhartig is en volkomen liefdevol is en volkomen goed is, die wil geven. Geven wil Hij, omdat Hij zelf barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. En daarin ligt een pleitgrond voor een arme zondaar. Een pleitgrond in Christus. Nee, u hoeft niet verloren te gaan, want Christus is er en God nodigt u tot een hemelse wandel met Hem. Hoor zijn woord. En laat u leiden en verhard uw hart niet. Amen. Zullen wij zingen op Psalm 86, het zesde vers. Zullen wij bidden en danken. Heilige Heere, heb dank voor uw heerlijk woord. Geef dat dat woord van u rijk in ons mag wonen. En geef, Heere, dat dat woord een uitwerking mag hebben in ons leven. Dat we ook deel mogen krijgen aan die hemelse wandel. En dat we ook bekleed zullen zijn met die hemelse kleding van ootmoedigheid en zachtmoedigheid, van barmhartigheid en goedertierenheid. En dat we ook gaarne zullen vergeven en dat we elkaar zullen verdragen. Heere God, geef zo dat dat alles mag voortvloeien uit die bron Christus in ons. Wilt u dat bewerken? En wilt u geven, Heere, dat we zo een wandel met u mogen hebben overeenkomstig uw wil? Wil het uitwerken? Wil het woord dat gezaaid is laten vallen in een wel toebereide aarde? Want u bent het die de wasdom geeft, de groei. Het is door u alleen. Gedenk ons deze week. Zegent u de verschillende activiteiten in de gemeente. Ook vrijdagavond als we samen willen komen als gemeente. Wil ons een goede avond geven. Gedenken, ieder van ons, bewaar ons voor een onvoorbereid sterven. En neem ons onder uw hoede, om Christus wil. Amen. Zingen we 145, het derde vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen. Zegen.